Het probleem is dat wij, als we over mystiek praten, heel gauw denken aan iets heel bijzonders. Zoiets waar gewone mensen geen last van hebben. Het is eigenlijk het omgekeerde. Je zou beter kunnen zeggen, mystiek is, ja, dat in zekere zin gewone mensen zich bewust worden van waar het werkelijk om gaat. Maar dan, ja, dus mystiek kan je dus hebben, ook mensen die ja, gewoon een huisvrouw of iemand die gewoon achter de lopende band staat. Dus dat soort mensen kunnen hele mystieke ervaringen hebben. Het rare is ook dus dat ik de laatste jaren steeds meer spirituele autobiografieën toegestuurd krijg van mensen die processen doormaken. In feite gewoon hele concrete mensen. Een oud baanwielrenner bijvoorbeeld, die mij een manuscript opstuurt. Of mensen die bijvoorbeeld een ziekteproces, kanker bijvoorbeeld, doormaken en eigenlijk in dat proces ontdekken wat eigenlijk wat leven is, wat leven vanuit God is. Dat is de ene kant. De andere kant is dat we hebben natuurlijk in de traditie, in de christelijke traditie, maar niet alleen de christelijke traditie, in de joodse traditie, ook in de islamtraditie, dus in de religieuze tradities, heb je bekende, beroemde mystieke schrijvers. Ja, wat zijn nou mystieke schrijvers? Dat zijn in zekere zin ik vergelijk het liefst eigenlijk met kijk, architectuur hier in zo'n wijk heb je allerlei huizen staan. Er staan rijen die min of meer hetzelfde lijken. Maar ja, wat doet een architect nou eigenlijk? Wat doet een creatieve architect? Nou, een creatieve architect. Kijk, huizen kun je allemaal hetzelfde bouwen. En dat is natuurlijk ook vaak zo van onder de trap is de wc of is de kelder. En dus je hebt bepaalde. Maar je kunt natuurlijk ook. Dus een creatieve architect die bootst niet alleen na. Maar die gaat ook opnieuw nadenken van hoe zou je nou eigenlijk kunnen wonen. En die ontwerpt, zou je kunnen zeggen, een nieuwe manier om te wonen of een gebouw neer te zetten. Dus die ontwerpt iets nieuws. Nou, wat doen mystieke schrijvers? Dat zijn eigenlijk mensen die simpel gezegd, die tegen God aanlopen. Dus die in hun leven niet om God heen kunnen. En die gedwongen zijn door die ervaringen om te gaan denken, wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? En die dat proberen op papier te zetten van wat is dat proces eigenlijk? Wat is dat proces wat ik doormaak? En dus mystieke teksten zijn heel weinig het ik-documenten. Het zijn heel vaak documenten eigenlijk die voor anderen gedacht zijn. Dus kijk, want als je dat proces doormaakt en dan ga je nadenken van goh, mijn buurvrouw of die en die die ik ken, die maakt dat proces ook door. En ik heb eigenlijk al ontdekt van hoe je dat zou kunnen beleven, hoe je dat zou kunnen doen. Dus mystiek is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat zijn creatieve voorgangers die in taal. Maar het hoeft niet per se alleen in taal, dus mystiek kun je dus ook in schilderkunst hebben, in schilderkunst of in muziek. Dus van sommige componisten wordt ook gezegd, dat zijn hele mystieke componisten of mystieke schilders. En het kan in zekere zin overal, het is alles en het is niks. Want zo gauw je gaat zeggen het is precies dat, dan loop je weer het gevaar dat een creatief iemand het net op een hele andere manier doet. Wat zijn mystieken? Ik zeg vaak, het zijn eigenlijk die door de mensen die daarna komen gelezen worden als mystieken. Dus ja, wie bepaalt of iemand een mysticus is? Nou, we zouden vanmiddag iets doen met teksten van Dag Hammarskjöld. Nou, bijvoorbeeld toen hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties was. Ik denk dat de meesten van u dat nog wel meegemaakt hebben, denkt dus. Hij is, wordt in 53 wordt hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties gekozen. En in 61 sterft hij door een vliegtuigongeluk in Congo. Nou, daartussen. Maar in die tijd dat hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties was, heeft niemand ooit de gedachte gekregen dat dat een mysticus zou kunnen zijn. Dus ja, hij was bezig. Toen hij stierf, bleek er in zijn appartement in New York een manuscript te liggen, waar hij blijkbaar in de loop van de jaren... Het, op zich zijn het aantekeningen die hij gemaakt heeft vanaf dat hij een jaar of 20 was. Dus hij is geboren in 1905, is gestorven in 1961, dus 56 jaar oud. En GB, dus hij maakte aantekeningen van, dus ja, schriftjes die hij bewaarde. En rond 1956 zie je dat hij blijkbaar zich bewust werd dat die schriftjes, dat er meer aan de hand was dan alleen maar toevallige dagboekaantekeningen. En het zijn ook weer geen dagboeken in de zin van zoals wij dagboeken denken, van een dagboek, dan schrijf je over de dingen die vandaag gebeurd zijn. Dat doet hij ook, maar het is wat in het Zweeds heet een gedachtenboek. Dus het is veel meer een boek waarin hij dus nadenkt over wat hem overkomt en daar dus aantekeningen over maakt. Vanaf 56 ongeveer dus dat hij dan begint om eigenlijk uit zijn aantekeningen een selectie te maken. Ja, en dan is hij al een aantal jaren secretaris-generaal van de Verenigde Naties en realiseert zich ook dat, ja, als je in die positie dit soort aantekeningen maakt, dat niet onopgemerkt kan blijven. Dus dan bij dat manuscript wat hij op zijn, wat hij zelf uittikte, wat hij zelf uittypte, had hij een briefje bij liggen gericht aan een vriend, lijfbel vragen van als er met mij wat gebeurt en ik ben er niet meer, dan moet jij maar kijken wat hiermee moet gebeuren. Dus, maar pas eigenlijk toen hij gestorven was in 1961, toen pas ontdekte men dat manuscript en dat hij iets dergelijks dus opgeschreven had. En in 1963 wordt voor het eerst dan in Zweeds dat boekje gepubliceerd, Fake Marken. Ik denk een jaar later al in Nederland. Het is in Nederland is het, ik weet niet, ik denk voor minstens 25 of 30 edities de drukken al gehad hebben. Dus in Nederland is het waarschijnlijk het land waar Hammarskjöld het meest gelezen wordt van alle landen, althans die ik ken. Dus het is wel in heel veel talen uitgegeven, maar het Nederlands. We zijn nu dus aan de 25e of meer drukken ondertussen. En er wordt weer gewerkt aan een nieuwe vertaling die over een jaar of twee waarschijnlijk klaar is. Omdat het is ook de kunst, omdat hij schrijft moeilijk. Moeilijk in de zin van, kijk, hij. Het was natuurlijk een vreemde figuur. Het is iemand die literatuur gestudeerd heeft, die heel goed Frans kende. Die bijvoorbeeld Thomas van Kempen, onze Thomas van Kempen, in het Frans leest. Maar die Jan van het Kruis, de Spaanse mysticus, in het Spaans leest. Dus hij is heel vertrouwd met mystieke literatuur. Eckhart leest hij in het Duits. Maar hij is heel vertrouwd met mystieke literatuur, maar überhaupt met literatuur. Hij is dus jarenlang ook lid geweest van de commissie van de Nobelprijs van de literatuur. Dus ook in die functie moest hij dus allerlei literatuur lezen om te kijken van of het de moeite waard was, et cetera. En of er iemand in aanmerking kwam voor de Nobelprijs. Hij was heel vertrouwd met de natuur. Het is echt een natuurmens. Iemand die hield van wandelen. Dus die graag in zijn eentje in de bergen in Noord-Zweden ging wandelen. Maar die tegelijkertijd ook een klein huisje had aan de kust in Zuid-Zweden. En dus van water en zeilen, et cetera, hield. Dus hij is opgegroeid. Dus hij is geboren in Jönköping in Zweden. Maar een groot deel van zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Uppsala. Daar was zijn vader, nadat hij minister-president geweest is in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, is hij gouverneur, ja, wat weet het, commissaris van de koningin, zeg maar, zouden wij zeggen, gouverneur geweest in Uppsala. En woonde zij in het kasteel in Uppsala, als u daar ooit geweest is. Dat is het centrum van Uppsala. Ja, hij is dus econoom, literatuurman, natuurman. Dus het is een heel veelzijdig iemand. En wanneer het begin van de Verenigde Naties in 1949, geloof ik, dan wordt Trygve Lie in Noor wordt secretaris-generaal van de Verenigde Naties, maar dat mislukt een beetje. En dus die moet aftreden en dan zit je midden in de Koude Oorlog. Dus de Amerikanen willen zeg maar meneer X en de Russen willen per se dus meneer X niet, maar die willen meneer Y. En nou, dan heb ik, denkt men een goede oplossing gevonden te hebben, een beetje kleurloze ambtenaar uit Zweden. En dan wordt door de Fransen wordt Hammarskjöld voorgedragen als kandidaat, als secretaris van de generaal. Hij wordt gekozen, maar dan blijkt vervolgens dat ze met hem een buitengewoon energieke. En dus hij is degene die de blauwhelm opgezet heeft. Als je snel eventjes de Suez-crisis, de Korea, dus die Amerikaanse oorlogspiloten die in China neergehaald worden en die hij loskrijgt. Dan de Congo-crisis, dus hij is buitengewoon actief geweest. Ja, dat zo'n man, wanneer hij dan verongelukt is, blijkt dat hij een mystieke tekst achterlaat, dat is natuurlijk enigszins verbazingwekkend. Ja, ik weet niet of dat een beetje een beeld geeft van wat mystiek is en zullen we gewoon wat teksten gaan lezen? Ik weet niet hoe dat bij jullie... Als jullie mij onderbreken, dus je mag me elk ogenblik onderbreken, want ik raak niet in de war als iemand zegt van goh, dat zeg je wel, maar wat bedoel je ermee? Dus dat is helemaal geen probleem. Kan dat?
Dat heb je er zelf mee.
met mystiek of met Hammarskjöld?
Nou, beide denk ik.
Beide. Nou, met mystiek heb ik eigenlijk, dus ik doe eigenlijk bijna niks anders dan mystieke teksten lezen. En dat varieert van dus vanaf de middeleeuwen naar moderne tijd. En wat ik net al zei, dus ik krijg regelmatig manuscripten van mensen die iets dergelijks meemaken. En die vaak zeggen van ik weet ook niet wat mij overkomt, maar wil je dat eens lezen? En is dat misschien iets wat ik met anderen moet delen? Nou, dus dat is de ene kant. Ja, mystiek. Ja, wat ik daarmee heb, het is, je zou kunnen zeggen, het zijn allemaal mensen die, dus dat soort teksten, die mij bij de diepste laag van mijn relatie met God brengen. Dus zij dwingen mij om te kijken naar, na te denken over... Ja, wat betekent het eigenlijk mens te zijn? Dat zit natuurlijk al in de relatie met mijn lichaam, de relatie met de schrift, de relatie met traditie, christelijke traditie, maar ook breder, dus ook de andere religieuze traditie. Eigenlijk alle religieuze tradities op een of andere manier zijn bezig met wat betekent het om mens te zijn, om ja, uit Gods hand te komen. Wij denken dat we weten wie we zijn. Dus ja, als ik aan u vraag, dan zegt u uw naam, dan zegt u waarschijnlijk waar u geboren is, hoe uw ouders heten, waar u op school geweest is, wat voor functie. Maar dat is eigenlijk allemaal buitenkant. Terwijl wie u werkelijk is. Dus wie had God voor ogen toen hij u schiep? Wie had God voor ogen toen hij u schiep?
Hartje, wie had hij voor ogen?
Nou, daar ben je eigenlijk je hele leven mee bezig om daarachter te komen. Dus mystiek heeft voor mij te maken met die merkwaardige zoektocht waar wij allemaal noodzakelijk niet omheen kunnen eigenlijk. Dat is van, wie ben ik nou eigenlijk? Nou, dus daar heeft mystiek voor mij... Dus ik, in het lezen van dit soort teksten ben ik ook voortdurend met die vraag bezig. Van wie ben ik nou eigenlijk? En wie zijn mensen met wie ik te maken heb? Dat is de ene kant. Hammarskjöld, ja, zeker is het toevallig. Ik redigeerde in die tijd een serie Spiritualiteit. En op dat ogenblik was Merkstenen een beetje... ja, dat zweefde, want dat is de uitgever die het uitgegeven had, die ging er niet meer verder. En nou, toen heb ik dus eigenlijk gezorgd dat hij in die serie kwam. En in feite loopt die lijn, dus op het ogenblik zit er dan bij Kok ten Haven. Nou ja, dan heb ik dan komt die tekst uit in de serie die je uitgeeft. En ga je dus die tekst heel goed lezen, moest ik een inleiding erbij schrijven. Nou, een leerling van mij, die is vanwege Hammarskjöld, die hij al sinds zijn 16e jaar las, is 2 jaar naar Zweden gegaan om Zweeds te leren vanwege Hammarskjöld. Ik ben dus ook wel eens een keer daar geweest en op bezoek bij het hoofd van de familie Hammarskjöld, et cetera. Dus een broer van Dag Hammarskjöld is in het Internationale Hof van Justitie in Den Haag rechter geweest. En dus het hoofd van die familie Hammarskjöld is weer een zoon daarvan, die dus in zijn jeugd op de fiets in Den Haag rondgefietst heeft. Dus ja, zo liggen er allerlei van dat soort banden. Dus. Maar Hammarskjöld, ja, blijft mij eindeloos intrigeren. Dus het is iemand die met 2 benen in de maatschappij stond en die tegelijkertijd, ja, voortdurend nadacht over zijn relatie met God. En dat is alleen al. Dus dat iemand op die positie, en ja, dus die iedere dag keihard werkte. Dus die geen tijd had om maar eventjes rustig. En die toch. Dus in die zin intrigeert hij mij heel erg.
En kom je zoiets aan waar? Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik heb een zus, en daar praat ik daar ook wel eens mee over, want dat is een zeer gelovig mens is dat. Mm-hmm. En ik heb op mijn 19e heb ik zelf een bekeringsproces meegemaakt. Nou, dat is echt een switch is dat van het een naar het ander. Ja. En ik had het met haar daar ook wel eens over. Ik zeg, hoe is dat met jou gegaan? Maar ze zei, ik weet eigenlijk al van kinds af aan, dus van de kleuterschool af, dat ik een kind van God was. Ja. En dat wil niet zeggen dat je constant spirituele ervaringen hebt, maar het besef was bij haar toen al aanwezig. Ja. Vond ik heel apart. Ja. Dat vind ik, ja. Dat is mystiek, heb ik.
Ja. Ja, dat is, een beetje. Ja, dat klopt. Ja. Dat is. Dus ja, eigenlijk is mystiek niet meer dan je bewust, werkelijk je bewust worden, ja, dat God met jou bezig is. Dus dan, ja, wie ben ik in Gods ogen? Dat, ja, meer hoef ik ook eigenlijk niet te weten. Maar ja, tegelijkertijd worden wij voortdurend door van alles in allerlei rollen en verwachtingen gedrukt. Dus ik laat me ook voortdurend vervreemden van die meest wezenlijke ervaring. En tegelijkertijd word ik eigenlijk permanent teruggebracht bij die ervaring. Ja, en dat is het spannende ook.
Je hebt natuurlijk ook mystici die bijvoorbeeld boeddhist zijn. Of die bijvoorbeeld... Anders.
Ja,
bijvoorbeeld Rumi.
Rumi, ja, is ook een groot mysticus. Ja, ja. Ja, dus het interessante is dus op zich wel dat juist wanneer je over deze meest wezenlijke, de relatie met God, dan vervagen dit soort grenzen tussen katholiek en protestant, of tussen jood en christen, of tussen... In feite, op dat niveau treffen we elkaar in de meest wezenlijke laag. En dat is ook het spannende, vind ik ook. Dus dat,
de een moet het God en de ander moet het zijn.
Ja, ja, daarom. En wat betekent het woordje God?
Ja, precies. Ja.
Dus dat ja. Ergens is God het mooiste woord, omdat je nooit weet wat het betekent. Dus dat
alwetend, hè? Alwetend, God is alwetend.
Ja, God wel, maar ik niet.
Nee, ik red over het woord God.
Ja. Ja. Nee, dat is het spannende ook. Hè. Dus je wordt permanent word je uit balans gebracht. Dus ja, als ik bijvoorbeeld een les geef over dit soort mystieke teksten, dan vind ik het belangrijkste taak die ik heb, is eigenlijk mensen te ontregelen.
Ja.
Dus mensen uit balans te brengen, want ja, iedereen... Ja, je begint en je denkt dat je weet wat woorden betekenen. En mystieken dwingen je eigenlijk. Maar ja, zoals een creatieve architect. Die ontregelt eigenlijk dat je zo hoort te wonen. Ja.